familie in rouw, verdere genodigden en belangstellenden. In dit ochtenduur op vrijdag 11 februari 2022 zijn we hier bij elkaar geroepen in het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Ochten. Samengekomen om de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis bij te wonen van een innig geliefde man. Een lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa. Zijn naam Rijk Johannes Adrianus van der Pol. En namens mevrouw van der Pol Buis en de kinderen dank u al hartelijk dat u gevolg hebt gegeven aan de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. In de rouwdienst hoop voor te gaan, en dat heeft u ook kunnen lezen op de orde van dienst, dominee W. Geerlof, verbonden hier aan de hervormde gemeente van Ochten als pastoraal medewerker. En de begrafenis zal straks plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef hier in Ochten, waar wij met eigen vervoer naartoe zullen gaan in rouwstoet. En na afloop van de begrafenis is er voor de genodigden, zij die een apart kaartje hebben ontvangen bij de rouwbrief, in het hiernaast gelegen het baken nog eens samen zijn. Dan zal u een kopje koffie of thee en een broodje worden aangeboden. Zoals u ook kunt lezen in de orde van dienst, zullen we bij binnenkomst, als de familie het lichaam van Wijlen de Heer van der Pol zullen binnenbegeleiden, luisteren naar orgelspel, naar Psalm 23a, de Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. Hij waakt voor mijn ziel, hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Hij schraagt hem als ik wankel. Hij draagt hem als ik viel. Dat is de Heer, is mijn herder. Al dreigt ook het graf, mijn grimmige kraken. Geen schrik zal mij naken, o Heer, mij vertroosten. Uw stok en uw staf. Mag ik u verzoeken, indien dit mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. En luisteren wij bij dit binnengeleide naar de Heer, is mijn herder. Neemt u plaats. We zingen nu met elkaar Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Sla de ogen naar het gebergte heen, waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het tweede vers, hij is alles treffend vels verdriet, u wachten die uw voet voor wankelen behoedt. Na Psalm 121 zal zonder verdere aankondiging dominee Geerlof deze plechtigheid voorgaan. We zingen nu met elkaar Psalm 121, de versen 1 en 2.
Worden we dan stil voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanmorgen in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. De God ook die niet loslaat wat zijn hand eens is begonnen, in uw, in jou en ook in mijn leven. En namens die God mag ik u ook groeten vanmorgen met de woorden genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Beste mensen, zingen we nu ook van Psalm 121, de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 121. Beste mensen, vanmorgen nemen we afscheid van Rijk Johannes Adrianus van de Pol. Van Rijk dus. Maar wie was hij? Hoe stond hij in het leven? Wie was nou Rijk van de Pol in een aantal woorden en zinnen? Luister nu naar persoonlijke woorden namens de kinderen uitgesproken door Diana. Diana, mag ik vragen je naar voren te komen?
Rijk van de Pol. Rijk werd geboren op 12 januari 1939 in Opheusden, aan de Parallelweg. Hij komt uit een gezin met 4 kinderen. Rijk was de tweede zoon. Hij groeide op met zijn beide ouders. Broer Jan en zussen Jo en Emma. In de jaren 50 verhuisden ze naar de Tielse Straat. Daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht. In 1977 overleed zijn moeder op 74-jarige leeftijd. Zijn vader overleed een paar jaar later na een ziekte op 72-jarige leeftijd. Na de lagere school in 1953 is hij naar de bakkersschool gegaan. Deze heeft hij niet af kunnen maken, omdat er gewerkt moest worden. Naast zijn werk studeerde hij volop in de avonduren en heeft hij veel diploma's behaald. Hij begon met de tuinbouwvakschool voor fruitteelt, middenstandsdiploma, daarna de MULO, gevolgd door praktijkdiploma boekhouden, moderne bedrijfsadministratie, staatspraktijkdiploma boekhouden en uiteindelijk ook de akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden. Hij heeft met veel plezier cursussen gegeven voor boekhouden. Uiteindelijk is hij in de boekhouding gaan werken. Netjes in pak en stropdas werkte hij op kantoor bij Geurts Conserven. Daarna bij het Betus accountantskantoor in Ochten. Fotograferen was zijn hobby. Hij maakte veel pasfoto's. Ontwikkelen deed hij boven op een donkere kamer die daarvoor was ingericht. Op 2 december 1977 trouwde hij met Aria. Ze hebben elkaar met appelsplukken op de Schuilenburg leren kennen. Rijk kwam hier fotograferen, maar Aria kwam het meeste voor zijn lens. Ze gingen wonen in de Lijsterbeststraat in Opheusden. In mei 1978 werd dochter Karin geboren. En in november 1980 Gerbe. En Kejan in augustus 1983. Aria en Rijk hadden aan een half woord genoeg en ze begrepen elkaar. Ze waren in december jongsleden 44 jaar gelukkig getrouwd. Na 10 jaar in 1988 zijn ze verhuisd naar Ochten. Dit huis hebben ze zelf laten bouwen. Rijk heeft het huis helemaal zelf uitgedacht hoe ze het hebben wilden. In 1993 is hij voor zichzelf gaan werken met een administratiekantoor. Dit was zijn lust en zijn leven. Het beste presteerde hij om de nacht weggebracht naar belastingkantoren in Amersfoort, Gorinchem en Nijmegen, omdat ze anders met de post te laat kwamen. Zijn pensioendatum schoof hij telkens met 5 en stelde hij altijd uit. Tot op zijn 80ste is hij het werk blijven doen. Dit heeft hij met heel veel plezier gedaan. Door zijn werk bleef hij ook midden in het leven staan. Hij was heel erg nauwkeurig en dat missen we nu al. Er staat een typfout op de rouwkaart en dat was Rijk niet ontgaan. Hij was ook gek op auto's, vooral zijn BMW. Deze heeft hij heel lang gehad en had hij heel erg schrik mee. De Vectra en de BMW waren de enige auto's die hij niet in elkaar heeft gereden. 9 van de 10 keer kon ik er zelf niks aan doen, maar was het wel tijd voor een ander exemplaar. Rijk was een familiemens. Met verjaardagen gaf hij de aanzet en was het een en al gezelligheid. Vooral met de schoonfamilie, de Buizen, werd er hard gelachen. Hij was erg geïnteresseerd in computers. Verschillende cursussen heeft hij gedaan om met de moderne tijd mee te gaan. Waren er mankementen, werd de hulp van neef Win opgeroepen. Hij liet dan de computer uit elkaar halen als er iets mis mee was. Wim was nog maar een tiener en computers waren in die tijd erg duur. En Aria hield haar hart dan vast, maar Rijk maakte zich er nooit zorgen om. Met klussen in en om het huis had hij wat meer moeite. Toch begon hij eraan. Een hek maken deed hij in de keuken. Zagen, meten, berekenen hoe groot het allemaal moest worden. Maar hij kwam er en ook behangen draaide hij zijn hand niet voor om. Voor het echte vakwerk kwam neef Roel de klus klaren, wat hij zeer waardeerde. Rijk vond het leuk om de familiestamboom uit te pluizen, waar de pollen vandaan kwamen, wie met wie getrouwd was en hoe oud mensen waren geworden. Het pollenstamboomboek werd regelmatig geraadpleegd en voorgelegd aan degenen die geïnteresseerd waren. Rijk vond het erg leuk om dit te delen met mensen en hij ging er helemaal in op. Uitjes was hij gek op. Hij ging graag een dagje weg met zijn gezin. Een eindje rijden op zondag en hij deed alles voor zijn gezin. Van banden plakken tot nachtelijk een taxichauffeur. Museums bezoeken, zwemmen met de kinderen, wandelen in een stad of bos en met de familie Geesink naar de Efteling. Hier hield hij van. Hij vond alles leuk als iemand voorstelde om ergens heen te gaan. Hij genoot hiervan. In het museum ging hij alles bekijken en lezen en vooral dingen van de oorlog vond hij interessant. Fantastische gedichten maakte hij met Sinterklaas en met kerst vond hij het gezellig op de Chinezen met familie. Tussendoor werd er een potje gesjoeld waar hij fanatiek aan meedeed. Qua opvoeding was hij streng en rechtvaardig. Als hij op zijn vingers floot, dan wisten de kinderen dat ze naar huis moesten komen voor het eten. Op trouwerijen was hij een graag geziende gast. Er zijn niet veel foto's waar hij zelf op staat, want hij was zelf vaak de fotograaf. Hij hield van een feestje. Familieaangelegenheden sloeg hij niet over. Samen met Aria ging hij alle verjaardagen in de familie af. Hij hield van sport kijken op tv. Vele voetbalwedstrijden werden er gevolgd. Hij was een nachtmens en ondertussen werd er wat lekkers gegeten. Lekker eten was aan hem besteed. Vooral een stukje vlees was hij dol op. En ook regelmatig op zaterdag werd er een visje gehaald op de markt. En paling uit Harderwijk was favoriet. Boven was zijn domein. Al die films die hij downloadde en op dvd's brandde, waren er veel meer dan hij ooit kon terugkijken. Er is een hele verzameling boven. Ook keek hij regelmatig films op Netflix en het liefst over de oorlog. Hij had een hele collectie aan LP's. Van muziek. Zijn muzieksmaak was heel divers, van klassiek tot modern. En foto's was hij ook heel druk mee. Oude afbeeldingen, foto's van vroeger uit zijn gemeente, boeken en ansichtkaarten hadden zijn interesse. En de plaatjesboeken niet te vergeten. Historische verzamelacties van de supermarkt was een van zijn hobby's. Heel op Heusden was er mee bezig. Onderling ruilen om het boek compleet te maken en sociale contacten ontstonden hierdoor. En dan werd er natuurlijk een praatje gemaakt. Samen met Aria deed Rijk de boodschappen en dan moesten er dan wat meer zijn, zodat er meer pakjes plaatjes bemachtigd werden. Alles werd genummerd en gestapeld, hele lijsten werden erbij gehouden. En van veel mensen kreeg hij stapels plaatjes. Daar was hij dan druk mee bezig met uitzoeken en inplakken en natuurlijk ruilen. Afstruinen naar spullen in winkels, naar alles wat hij kon gebruiken. Rommelmarkten, kringloopwinkels bezoeken voor LP's en DVD's. Hij ging daar graag een beetje schuimen. Dit was het liefste wat hij deed. Wekelijks op pad voor boodschappen bij de bakker, de Aldi en de groenteboer. Hij maakte graag een praatje tijdens het wandelen en boodschappen doen. Hij bleef dan wel eens zo lang weg dat Aria niet wist waar hij was. Maar dan kwam hij vol met verhalen thuis, kletsen over wie hij allemaal kende. Na de macro samen met Aria en dan vooral kijken bij de elektronica. Computers vond hij altijd heel mooi om te bekijken. Als er een nieuwe computer moest komen, moest er alles op en aan zitten. Hij pluisde helemaal uit wat hij erop wilde hebben en vroeg ook advies aan zijn neef Wim. Uiteindelijk, als hij erover uit was, was het snel gekocht en werden er ook spelletjes gespeeld op de pc. Langzaam werd het gezin groter. Daniel, ik Diana en Paula die kwamen er gezellig bij. Later werd het uitgebreid met de kleinkinderen, waar hij erg trots op was. Hij genoot hiervan op zijn manier. Gerben en ik, Diana, zullen gaan wonen op de Tielsestraat 71. Hij was hier erg trots op en dacht mee met de bouwtekeningen. Volgde de ontwikkeling op de voet. Dat er op deze plek, waar zijn ouderlijk huis was, weer een familie van de Pol komt te wonen, dat vond hij erg mooi. Hij heeft vele mensen geholpen, stond altijd voor iedereen klaar voor advies. Hij ging geen probleem uit de weg. Discussiëren was aan hem besteed. En tegen onrecht kon hij slecht. Het geloof was belangrijk voor hem in zijn leven. Als het kon, volgde hij de kerkdienst online. Teksten en psalmen kende hij. Het was een leidraad en houvast. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft. We moeten zorgen. En het bieden van een gezellig thuis samen met Aria en zijn gezin. Hij hield veel van Aria en zijn kinderen.
Dankjewel voor deze warme woorden. Zullen we dan bidden voor de opening van Gods woord en onder verlichting met zijn Heilige Geest? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, u ziet ons vanmorgen hier bijeen als mensen die het leven niet in eigen macht hebben. Van u hebben wij het gekregen. Aan u geven wij het ook terug. Maar Vader, geef gij ons dan in ons gemis de troost van uw woord, de Bijbel. En laat ons ervaren dat gij ons vasthoudt. Open zo onze mond om te spreken en open onze harten en oren om te kunnen luisteren. Heren, wij vragen het u eerbiedig in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die door het geloof ook beleden mag worden als onze Heere en Heiland. We vragen het u in zijn naam alleen. Amen. En dan lezen we met elkaar uit de Bijbel Psalm 103. En het is afgedrukt op de orde van dienst, dus u kunt met mij meelezen. Ik noem u Psalm 103. Die zullen we in het geheel lezen uit de herziene Statenvertaling. Er staat boven een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in me is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartigheid en genade, genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons ook niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat vermaaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de winter over is gegaan, is hij niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu ook van deze psalm, psalm 103, en wel de versen 8 en 9. 8 en 9 van psalm 103. zingen we dan na het amen van de preek van Psalm 43, de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 43 zonder een verdere aankondiging. Na het amen van de verkondiging. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En ook het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd, dan zal ik juichend stem en snaren ter roem van zijn goedheid paren. Beste mevrouw van der Pol, beste Karen en Daniel, Gerben en Diana, Kees-Jan en Paula, en natuurlijk ook jullie kinderen, Rick, Fenna, Lize, Jetske, Alwin, Selena en Dennis. Verdere familieleden en vrienden, gemeente van Christus, hier aanwezig in deze kerk, of thuis meeluisterend en of meekijkend. Ja, zo begint deze psalm. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Opnieuw heeft David weer een lied mogen toevoegen aan de omvangrijke liedbundel van Israël. Ja, u hoort het goed. Liederen zijn het. Dat is ook de vertaling van het Hebreeuwse woord mismoor dat wij met psalm hebben weergegeven. Eigenlijk is het een lied bij snarenspel, zo moeten we het opvatten. En ook al zijn het stuk voor stuk prachtige gedichten ook, maar ze zijn geschreven om ze te zingen. Bedoeld voor de erediensten in de tempel van Jeruzalem. Daar waar de Heere God had beloofd te willen wonen, te midden van zijn uitverkoren volk Israël. Ja, het was David onder Gods leiding wel te verstaan. Het was David gelukt om de stammen van Israël te verenigen. En als hun nieuwe koning vestigde hij zich juist in Jeruzalem. En zo kunnen we lezen in de Bijbel, wat wilde hij graag ook voor de Heere een heiligdom bouwen, naast het paleis wat hij niet neerzette. Een heiligdom voor de Heere die hem zo had geholpen, zo had gezegend en zo had bijgestaan. Maar de Heere beschikte anders. Uiteindelijk had hij nog te veel bloed aan zijn handen. Nee, het werd zijn zoon Salomo. Die mocht de tempel bouwen. Maar uit grote dankbaarheid heeft hij wel al het mogelijke gedaan om tot die bouw te kunnen komen. Ja, alles wat nodig was aan geld en goederen liet David gereed maken, zodat zijn zoon na zijn inhuldiging gelijk aan de slag kon. Maar het was niet zijn enige bijdrage, geld en goed. Met zijn door de Heere geschonken grote literaire talent en ze zijn de liederen blijven zingen, de eeuwen door. Ook toen de tempel door de Romeinen werd verwoest en de meeste Joden werden verstrooid over het rond van deze aarde. In de synagoges werd de lofzang gaande gehouden. Maar ook de gemeente van de Heere Jezus Christus, die door Gods grote genade, mogen zij ook delen in het heil. En heeft zij ook de psalmen mogen ontdekken. Werd er in de middeleeuwen nog veel voor de gemeente gezongen? Na de reformatie was het de gemeente zelf weer die aan het zingen werd gezet. En dan met name deze schriftuurlijke liederen. Liederen rechtstreeks uit de Bijbel. Weliswaar berijmd, maar men bleef zo veel mogelijk bij de oorspronkelijke tekst. En zie ons dan vanmorgen hier zitten. Hoor het eens, we zingen ze nog, tot op de dag van vandaag. Liederen die je met hart en ziel kunt zingen. Liederen die het in zich hebben om boven jezelf te kunnen uitstijgen. Liederen vol geloof, hoop en liefde. En weet u waarom? Wat is het geheim van die psalmen? omdat de Heilige Geest de auteurs, waaronder ook deze David, zo heeft aangevuurd en vol heeft gemaakt met zijn inspiratie. En zo zijn ze dan ook op papier gekomen. En dat merk je ook als je ze gaat zingen. Liederen die ook passen in een rouwdienst als deze. Om ze te zingen of om ze te overdenken. En ze zijn niet bedoeld als vlucht om onze pijn en moeite te ontlopen. Nee, juist om dit te doen te midden van ons verdriet. Omdat het liederen zijn die de Heer wil gebruiken om ons nabij te zijn. Om hem te loven en te prijzen voor al zijn weldaden. Dat stond ook met zoveel woorden boven de rouwkaart. De familie is wel intens verdrietig, omdat de geliefde man, vader, schoonvader en opa is heen gegaan. Maar zo staat er geschreven, ze zijn ook de Heer heel zeer dankbaar voor wat ze in hem, in hun man, vader en opa heeft geschonken. Dat zullen we in het gebed straks ook gaan doen, dat danken voor zijn leven. Maar terug naar Psalm 103. Je kunt zomaar die vraag stellen. Wat was nou de aanleiding voor David om dit leerdicht te schrijven? Men heeft er wel naar gezocht. En sommige Bijbelverklarers, heb ik gelezen, denken in vers 3, 4 en 5 een aanwijzing gevonden te hebben. David zou ziek zijn geworden. Ja, zo ziek zelfs dat hij de dood nabij was. En daar wijst ook het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt ook op. En de Heere zou hem dan verlost en gered hebben van het verderf. Ja, van de dood zelf. Het zou kunnen. En wie zou daar dan niet blij om zijn? Als je mag herstellen van een levensbedreigende ziekte, dat blijf je dan lang na. En David is blij. Maar zijn blijdschap gaat verder dan de blijdschap vanwege dit vermeende voorval. Hij prijst de Heere vooral om zijn barmhartigheid en genade. Om zijn goede tierenheid en geduld. En dat de Heere zo naar ons omziet. Daar hebben we helemaal volstrekt geen recht op. Sterker nog, zal ik u vanmorgen zeggen, door onze ongerechtigheden zou het volkomen terecht zijn dat als zijn toorn voor altijd op zijn volk zou rusten. En toch, zo mogen we lezen, onverdiend is hij Israël toch nog genadig. Lees het maar na in vers 9 en 10. Hij wil hen zelfs nog vergeven. En daar was de offerdienst ook in de tempel voor bedoeld. Daar was die offerdienst ook voor ingesteld, om vergeving te mogen vragen. Maar ook al heeft de Heer dat geboden, dat was je aan hen natuurlijk niet verplicht. En toch doet hij het. Lees dan met mij hoe groot zijn genade dan wel niet is. Want zover het oosten is van het westen, dan verder vandaan kun je niet gaan. Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan, mag David dichten. En wat kom je dan daarvan onder de indruk? Wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een liefde ook. Hoe gaat Israël hier aan zijn hart? En die Bijbelse lijn van genade en vergeving, van barmhartigheid en goedheid, mogen we ook gerust doortrekken naar onze tijd. Met de komst van de Heere Jezus is het goddelijke heil ook beschikbaar gekomen voor de heidenen, de niet-Joodse mensen. En de heidenen zijn u en ik, kinderen uit de heidenvolken hier op aarde. Nee, offers kunnen wij niet meer brengen, want de tempel is er niet meer. Of misschien toch nog wel. We kunnen nog wel het offer van onze mond brengen. Maar dan moeten onze woorden wel oprecht zijn. En rechtstreeks uit ons hart komen. En bij de voorbereiding vielen mij zo twee zinnen uit een lied naar voren. Dit lied bijvoorbeeld: Heere, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Er kwam ook iets uit de psalmen naar boven bij mij. Dit lied: neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Ja, dan moeten die woorden wel natuurlijk oprecht gebeden worden. Maar ja, die oprechtheid, daar zit het nu op vast. Want hoe oprecht zijn wij, beste mensen? En als we het dan toch erover hebben, over dat hart, waar is ons hart eigenlijk vol van? Misschien moet ik het dan maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Moet het hoge woord er maar uit. We zijn van nature helemaal niet van die Godzoekers. En wat mag het dan een geweldige troost zijn dat Gods liefde voor ons zondaren voorafgaat aan de liefde van ons naar hem toe. Want, zo wist David al, hij weet wat voor maaksel wij zijn. Ja, dat was in de tijd van David natuurlijk ook al het geval. Tot op de dag van vandaag. Zijn liefde gaat aan alles vooraf. Zo werd Israël ook zijn uitverkoren volk. Niet omdat Israël dat verdiend had, of omdat ze dan zo geweldig was. Wel nee, de Heer vond redenen in zichzelf om Israël nog te verkiezen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Zijn liefde is zo groot dat hij ons nog verkiest, ook al staan wij met de rug naar hem toe. En weet hij waarom? Omdat hij niet wil dat wij verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering komen. Ja, u hoort het goed. Je kunt ook verloren gaan. Of om het met Johannes te zeggen: al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ook daar die zin weer. Het is ook iets wat ik u moet verkondigen, moet vertellen. Juist ook op een dag als van een begrafenis als dit. Die laatste werkelijkheid. Je kunt ook verloren gaan. Maar dan ook die oproep. En ik citeer weer uit een van de psalmen. Daar klinkt ook de liefde van de Heere in door. Zo gij dan zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Of anders gezegd, volg hem dan op al zijn wegen. Laat u dan gezeggen. Dat is dat je naar hem luistert en ook doet wat hij u gebiedt. Laat u leiden en vraag vergeving. Ook vanmorgen die oproep van David, vol van Gods heilige geest. De goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Dat is zijn liefde. Maar daar staat wel bij over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond, daar komt het, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere biedt dan uit zichzelf wel zijn liefde aan, maar het is dan wel de bedoeling dat we daarop reageren. Er is sprake in dit psalm over kinderen en hun kinderen. Dat deed mij gelijk denken vanmorgen aan Rijk van der Pol bij de voorbereiding. Ja, als je zijn leven nagaat, ook hij was een bevoorrecht mens. Ook hij mocht het reddende evangelie al op vroege leeftijd horen. Hij kwam net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak ter wereld in een christelijk gezin, in Opheusden. Daar werd hij ook gedoopt. Daar ging hij ook naar de kerk. En nee, hij kreeg weinig cadeau. Hij moest hard werken. We hebben het net nog gehoord van Diana. Hij moest hard werken om geld in het laadje te brengen. Maar in de avonduren, zo las ik, in de avonduren, ze hebben zijn kinderen ook verteld, werkte hij aan zijn toekomst. En zijn vak, zijn passie, werd het boekhouden. Werk als boekhouder, maar ook als leraar. Later had hij zelf ook zijn eigen administratiekantoor. En hij ging er zo in op dat hij zijn pensioendatum, hè, je hebt het er net ook gehoord, dat hij zijn pensioendatum steeds meer voor zich uitschoof. Hij vond het veel te leuk om het te mogen doen. De liefde van zijn leven vond hij in Aria Wilhelmina Buis, met wie hij in 1977 trouwde. En meer dan 40 jaar mochten ze samen leven en samen lief en leed delen. Ze werden gezegend met 3 kinderen, die ook vertrouwden. En de man van Karen en de vrouwen van Gerben en Kees-Jan waren hem als zijn eigen kinderen. Bij hem dus geen koude kant. In 88 werd Op Heusen verwisseld voor Ochten en gingen ze wonen in een huis dat hij zelf had ontworpen en uitgedacht. Ja, zo'n man was het. En weet je wat hij ook was, zijn voeten uit? Een echte familieman. En wat heeft hij genoten als ze samen waren? En als het werk het dan toeliet, dat er nog tijd overbleef, zo bedoel ik dat dan, was hij bezig met fotograferen, computers en geschiedenis. En met name dan de oorlog had zijn interesse. Maar ook de lokale geschiedenis trok hem enorm. U kent dat wel, dat fotoboek over Op Heusden. Je kreeg foto's bij zoveel boodschappen. En dat boek moest natuurlijk voor hem wel compleet zijn. Ja, de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de band met de kerk moeilijk was. Door verschillen van mening en opvattingen. In Ochten was er meer mogelijk, maar ook hier kwam het er niet echt van. En toch was hij niet onverschillig. Je zou kunnen zeggen, hij was meer een binnenvetter. Hij geloofde, het geloof beleefde hij meer in stilte, meer op zichzelf. En toch, toen de coronapandemie uitbrak, ging hij samen met Aria toch weer kijken naar de kerkdiensten online. Ik heb ook verschillende gesprekken met hem mogen voeren op huisbezoek. En toen kwam ik er ook achter dat hij het moeilijk vond om over persoonlijk geloof te praten. Dat zal ook zijn geweest. Mensen van die leeftijd zijn het ook niet gewend om te praten. Hij vond het moeilijk. Hij gaf wel aan dat hij veel had meegekregen. Maar het geloof wat je aangereikt krijgt, ook je eigen maken, dat is nog wat anders. Dat vond hij moeilijk. En er kwam dit nog bij. Hij kreeg problemen met de prostaat en de blaas. Het maakte hem doodziek. En toch mocht hij na een ingrijpende operatie nog herstellen. En wat voelde hij zich goed en wat was hij daar nog dankbaar voor. Maar die gevreesde ziekte kwam terug. En dat moet hij al een hele tijd lang gevoeld hebben. Maar daar praatte hij niet over. Hij klaagde eigenlijk nooit. Maar wat zal hij gedacht hebben? Wat zal er allemaal niet door zijn hoofd zijn gegaan? Toen het duidelijk werd ook op het einde dat hij niet meer beter kon worden. Dat weet de Heere alleen. Rijk hield dat voor zich. En zo is hij dan ook van ons heen gegaan. Ja, toch nog sneller dan verwacht. Maar ja, dat wist David al. Wat is een mens? We zijn als het gras. En mogen we dan zo afscheid van hem nemen? Van een opmerkzame man. Ja, een echte vader. Voor al zijn kinderen en kleinkinderen. Een bescheiden man ook. Rechtvaardig, eerlijk, vastberaden en op zijn tijd duidelijk en resoluut. Mogen de Heer Jezus, de grootste zoon van deze David, en de zoon ook van die liefdevolle en heilige vader uit Psalm 103, hem nog genadig zijn naar de rijkdom van zijn liefde en barmhartigheid. Mag die de Heer ook de familie troosten in het verdriet wat ze nu moeten dragen. Amen. Laten we nu danken en bidden. Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, wij die vanmorgen hier bijeen zijn gekomen in deze kerk en die thuis meeluisteren en meekijken, we houden nu onze harten vast, omdat het moment van het scheiden is gekomen. Onze levensgezel, Rijk, Johannes, Adrianus van de Pol, onze metgezel die een naam voor ons was, is weggeroepen. En wij, zijn familie, vrienden en gemeenteleden, uw handen. En wij danken u voor zijn leven en geschiedenis. Het leven van de Rijk, dat is voorbij gegaan. Met alles wat erin menselijk was. Het goede en het kwade. De vreugde en het verdriet. Het welgevallen en de pijn. Ja, alles wat sinds mensenheugen is, het deel is van stervelingen. Heren, zo bidden wij u dan vanmorgen. Neem gij dan aan het leven van onze geliefde doden. En wek dan in onze harten de dankbaarheid op voor uw goedheid en trouw, die toch onvergankelijk zijn. En zo bidden we u ook vanmorgen. Laat dan niemand verdwalen in zijn of haar eigen gedachten. Maar laat dan uw woord, de Bijbel, ons dan een richtsnoer zijn en uw liefde ons levenslicht. Zo weet u ons vanmorgen verbonden in ons verdriet met allen die bedroefd zijn, met allen die lijden aan de nood van deze wereld. En wij bidden u, laat dan geen lijden te vergeef zijn, maar leer ons kennen de gemeenschap met uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zodat wij delend in zijn lijden mogen opstaan tot vrede en gerechtigheid. En zo zien we, Heere, door onze tranen heen een nieuwe toekomst voor al die mensen die op u leerden vertrouwen. Geef ons dan de kracht van het geloof, om eens zoals Abraham, de vader van alle gelovigen, daarheen op weg te gaan. Zo danken wij en bidden wij u in de naam van de Heere Jezus Christus, door het geloof ook onze Heere en Zaligmaker. We bidden het u in zijn naam alleen. Amen. Zingen we dan ook tot slot van deze rouwdienst lied 471 uit Weerklank. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En ook vers 4, waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 471 vers 1 en 4. Mag ik je dan nu vragen te gaan staan? Beste mensen, zo gaan we dan straks op weg. Op weg naar de begraafplaats waar we definitief afscheid moeten nemen. Op weg een nieuwe toekomst tegemoet, nu zonder Rijk. Maar u gaat niet alleen. Ga dan zo heen in vrede en weet u zich dan gedragen door de zegen van onze Here. Want de genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ik wil eerst aan de naastfamilie de gelegenheid bieden om even jullie jassen aan te trekken. Mevrouw van der Polbuis, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, verdere aanwezigen. We zijn aan het einde gekomen van deze rouwdienst hier in de kerk. En we zullen nu met elkaar naar de begraafplaats toe gaan. Ik wens u allen daarin heel veel sterkte toe in deze moeilijke gang naar het graf. Maar in het bijzonder de naaste familie. De wens van de familie is dat de rouwstoet zo dadelijk op eigen gelegenheid, met eigen vervoer, op gepaste wijze zal plaats hebben. En daarom vraag ik u straks plaats te nemen in de rouwstoet in de volgende volgorde. Als eerste mevrouw van der Polbuis, omringd door uw kinderen en kleinkinderen. Aansluitend de verdere naaste familie. Aansluitend alle aanwezigen. Bij het uitgeleiden hier in het kerkgebouw van Rijk Johannes Adrianus van der Pol luisteren zou dadelijk naar het zegenlied. De Heere zegent jou. Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Deze dankbare woorden, die zijn voor u allen. Als u zich richt op Hem. Want als het leven door de dood heen naar het eeuwige leven zal gaan. Dan staat er in het lied van Lichtstad met uw palenpoten, het lied, een vers. Daar zal ik de Heer ontmoeten. Denk daar eens over na als je zo dadelijk de uitgeleide van de Heer van der Pol mag zijn. Dat Hij, de Heer, met zijn liefdesstem door de dood heen in die gedachte genadig zou willen zijn. Als dat zo mag zijn, dan zal er geen rouw meer zijn en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. En gisteravond, mevrouw van der Polbuis, gaf ik het al aan. Als we zo dadelijk het kerkgebouw verlaten, laten we dan ook kijken naar de tekst die hier achter bij het orgel staat. Hoe moeilijk het ook is, hoeveel tegenslagen we ook hebben op dit moment. Verblijft u in de Heere te alle tijd. Dat staat daar. Dat dat kracht mag geven. Dat wens ik u allen toe. Laten we nu luisteren naar het zegenlied. Ik wil vragen of u daar zo dadelijk bij wil gaan staan als... Ik herhaal het nog één keer. De Heere zegent jou. Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. De Heere zegent u en hij beschermt u. Hij schijnt zijn licht over uw leven. Hij zal zijn vrede aan u geven, aan allen die hem zoekt. Mag ik u verzoeken, indien het mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats.